Het eerste gedeelte wat ik met u wil lezen is uit Jeremia 2 vanaf vers 29. Waarom klagen jullie mij aan? Jullie kwamen zelf in opstand tegen mij, spreekt de Heer. Ik heb jullie kinderen gestraft. Vergeefs, ze hebben niets geleerd. Jullie zwaard verslond je profeten als een verscheurende leeuw. Let op je woorden van de Heer, Israël. Was ik voor jullie een woestijn of een land vol duisternis? Waarom zegt mijn volk, wij willen niet gebonden zijn, wij komen niet meer naar u toe? Zal een meisje haar sieraden vergeten of een bruid haar tooi? Maar mijn volk is mij sinds jaar en dag vergeten. Hoe goed ken je de weg naar je minnaars? Zelfs verdorven vrouwen kunnen nog iets van je leren. En bovendien, je kleren zijn besmeurd met het bloed van arme, onschuldige mensen. Niet van inbrekers, op heterdaad betrapt. En je durft ook nog te zeggen, maar ik ben onschuldig. Gods doorn gaat voorbij. Omdat je zegt, ik heb niet gezondigd. Daarom klaag ik je aan. Hoe snel sla jij een andere weg in? Met Assyrië ben je bedrogen uitgekomen. Met Egypte overkomt je dat ook. Ook Egypte zul je verlaten, ontredderd, met je handen op je hoofd. Want de Heer heeft verstoten op wie je vertrouwde. Steun bieden ze je niet meer. De Heer sprak, als een man van zijn vrouw scheidt en zij bij hem weggaat en de vrouw van een ander wordt, kan hij haar dan terugnemen? Wordt er dan geen smet op het land geworpen? Maar jij hebt met talloze minnaars overspel gepleegd en je wilt toch weer bij me terugkomen? Spreekt de Heer. Kijk naar de kale heuvels. Waar ben je niet beslapen? Je wacht je minnaars op langs de weg, zoals een rover wacht in de woestijn. Je hebt dit land besmeurd met je overspel, je schandelijk gedrag. Daarom bleven de regens uit. Is de lenteregen niet gekomen? Toch hield je de brutale blik van een hoer. Je toonde geen enkele schaamte. Maar nu roep je mij aan. Je zegt, Vader, tegen mij, en zegt, u bent de geliefde van mijn jeugd. Uw woede gaat voorbij. Niet eeuwig duurt uw toorn. Zo spreek je, maar onverdroten ga je voort. Je blijft je schandaden begaan. Het tweede gedeelte is Matthäus 21, vanaf vers 33. Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landheer die een wijngaard aanlegde en hem omheinde. Hij groef er een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Toen verpachtte hij hem aan wijnbouwers en ging op reis. Tegen de tijd van de druivenoogst stuurde hij zijn knechten naar de wijnbouwers om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen de knechten, ze mishandelden er een, doodden een ander en stenigden een derde. Daarna stuurde de landheer andere knechten, een grotere groep dan eerst, maar met hen deden ze hetzelfde. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe, met de gedachte, voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. Toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar, dat is de erfgenaam, kom op, laten we hem doden en zo zijn erfenis opstrijken. En ze grepen hem vast, gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem. Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat moet hij dan met die wijnbouwers doen? Ze antwoorden, de onmensen. Laat hij ze op een mensonwaardige manier ombrengen en de wijngaard verpachten aan andere wijnbouwers, die de vruchten wel aan hem afdragen wanneer er daar de tijd voor is.
Wij gaan samen nadenken over, nou ja, wat is het eigenlijk? Oordeel, liefde, zeg het maar. Na de preek en het meditatieve moment zingen wij een heel bekend lied uit de opwekkingsbundel, lied 249. Dus opwekking 249 na de preek. Ik ontkom er niet aan om enigszins politiek te zijn vandaag. Thierry Baudet, ik neem aan jullie allemaal wel bekend, die maakte één zinnetje in het debat over het terughalen van twee weeskinderen uit een kamp in Noord-Irak. twee weeskinderen, een kindje van een maand of 3, 4 meen ik, en een kindje van 2 jaar. Vader was gesneuveld in de strijd voor IS, moeder was overleden aan ziekte, en die twee kinderen die werden door Nederlandse overheid teruggehaald naar Nederland. Nou, met alle politieke geharrewar daaromheen, dat wil ik dan nu even laten rusten. Maar Thierry Baudet die zei op televisie op dat moment: wat hebben wij eraan? Kan je dat herinneren dat hij dat zei? Wat hebben wij eraan? Dat zinnetje, dat doet mij zo ongelooflijk pijn. Zijn wij dan zo ver los van God, dat wij zelfs de onderdanen van ons eigen koninkrijk laten sterven ergens in het Midden-Oosten, omdat wij er niks aan hebben? Kinderen, je kunt toch niet zeggen dat een kind van 3 maanden al geradicaliseerd islamitisch is, hè? Ik hoop dat je dat met me eens bent. Dus het deed me zo ongelooflijk pijn, en ik moest aan die opmerking denken. Nou zat het ook redelijk vers op het moment dat ik deze mail kreeg van een van de deelnemers aan de Bijbelstudiegroep. Dat zat nog vers in mijn geheugen toen ik Jeremia 2 las. Wat gebeurt er in die woorden van Thierry Baudet? In die woorden gebeurt dat het land, wij, dus denk niet dat zijn zij, wij, want bijvoorbeeld Forum voor Democratie heeft ook onder christenen veel aanhang. En ik wil heus niet alleen maar zwart-wit, er zullen best ook goede ideeën zijn, maar wij, het gaat om ons. Ja? Wij in ons land creëren een maatschappij waarin de vraag wat heb ik eraan leidinggevend wordt. Weet je wat het gevolg daarvan is? Dat ons land letterlijk kapot gaat. Want als iedereen gaat denken vanuit het principe wat heb ik eraan, en dan kun je met heel simpele dingen beginnen. Wat heb ik eraan om naar een kerk te gaan? Wat heb ik eraan om in God te geloven? Wat heb ik eraan om een opleiding te doen? Wat heb ik eraan om de buurvrouw te helpen? Wat heb ik eraan? Nou, vul het nou maar zelf in. Ik zal dat niet groter maken. Daar gaat een land aan kapot, want als iedereen dat gaat doen, en ethisch gesproken zou je moeten willen dat wat jij nastreeft, dat iedereen dat zou kunnen. Dan heb je een goede ethiek. Als jij iets nastreeft waarvan je zegt dat zou iedereen moeten kunnen, dan heb je een menswaardige ethiek. Gaan we vanmiddag wat verder over nadenken. Maar stel je eens voor dat iedereen dat gaat doen. Wat heb ik eraan? Dat. Dan krijgen we een compleet onmenselijke wereld. Ieder denkt voor zichzelf. Ieder denkt aan zichzelf. En jullie kennen het zinnetje ikke, ikke, ikke. De rest zal ik niet uitspreken. Met andere woorden, het land wordt gortdroog, onleefbaar, en we krijgen alleen maar een pensioenakkoord als er van tevoren hard wordt gedreigd dat als je het niet doet, dat jij er dan de dupe van wordt. Dan gaan we opeens anders denken. En zijn er opeens heel veel mensen die voorstemmen. En wij krijgen alleen maar de stemmen in Nederland als we als premier in de aanloop van volgende verkiezingen gaan roepen dat de bedrijven waar de winst tegen de klippen opklotst, zoals hij gisteren zei, nu eindelijk eens moet gaan denken aan de inkomens van de burgers. Dan krijg je stemmen. Lieve mensen, ik ben geen politieke prediker, maar waarom begin ik dan toch zo? Omdat Jeremia het oproept. En dat ga ik je nu proberen duidelijk te maken. Het gaat over het oordeel van God. Maar dan met name ook, en dan kom ik die broeder die mij die mail schreef ook wat tegemoet, om hoe wij ermee omgaan. Jeremia, die wordt door God geroepen om naar Israël te gaan. En dan moet je je voorstellen, het is het Juda van na de ballingschap van de 10 stammen. Dus 10 stammen zijn al weg, die zijn weggevoerd naar Assyrië. Dat is een beetje Noord-Irak zo, die kant op waar deze 2 jonge kinderen nu in een kamp zaten. En Juda en Benjamin als koninkrijk van de 2 stammen is nog over. En Jeremia die wordt naar hen toegestuurd. En dan heeft hij eigenlijk Eerst maar een opmerking. Zeg, kijk eens om je heen. En die mensen toen, die wisten precies wat de bedoeling was van die opmerking. Kijk eens om je heen. De velden waren verdord. Ze hadden nog geen regeninstallaties in die tijd. De velden waren verdord, want het regende al een aantal jaren niet meer. En Jeremia, die zegt van, weet je hoe dat komt? Zeg, jullie zijn de Baal achterna gelopen. Nou, daar moet ik even wat over vertellen. Baal is een Canaanitische godheid. En Baal, de dienst aan Baal en zijn vrouwelijke tegenbeeld, of evenknie moet ik eigenlijk zeggen, Astarte, dat waren vruchtbaarheidsgoden. Dat wil zeggen, je dient die god, je brengt je gaven naar die god, en dat ging echt veel meer dan wij voor een kerk betalen, hoor. Dat ging echt met grof geweld. Mensen werden echt gedwongen om het beste van wat ze hadden aan die god Baal te geven. Maar waarom deden ze dat? Omdat de priesters van Baal zeiden, als je Baal voorziet van 10%, 20% van je inkomen, dan zal hij jou zegenen met een grote opbrengst, met een zegenrijk en een groot gezin, met welvaart en macht onder de volken enzovoort. Jeremia zegt, jongens, kijk eens om je heen. Kijk eens om je heen in de wereld waar je leeft. Van, later zal hij zeggen van, kijk eens naar al die toppen, hè, zoals Sam ons ook voorlas. Kijk eens naar al die toppen, want op de toppen van de bergen, daar staan alle tempels en gedenkstenen. Hij zegt, kijk eens naar al die toppen. Waar ben jij als land niet, ja, beslapen, staat er dan netjes in het Nederlands. Ik zal geen bargoens gaan gebruiken. Maar waar, nou, hoe moet je dat nou zeggen? Waar ben je niet genomen, staat er in het Hebreeuws. Verkracht. Eigenlijk moet ik nog iets verder, maar goed, je snapt de tendens. Ik wil het een beetje netjes houden. Het is een heel grof woord in Jeremia. Dus waar? Al die toppen, je ziet daar overal die tempels staan. En jullie hebben het hele land aan die vervloekte welvaartsgod gegeven. Voor een paar procenten meer. En zeg, kijk nou eens naar om je heen. Alle velden zijn hartstikke droog, dor. Er is geen opbrengst meer. Je hebt niet meer te eten. Je kunt je kinderen niet meer voeden. Hoe lang moet jij nog roepen naar die god Baal? Weet je nog dat Elia tegen de Baalpriesters zei, jongens, roep eens wat harder. Hij is misschien met vakantie. Misschien is hij niet thuis of misschien slaapt hij dat je hem wakker moet maken. Nou, dat is wat Jeremia ook roept. Kijk naar het land. Jullie vragen om welvaart, jullie vragen om regen, maar de hemel is leeg, droog. Valt niets meer. Natuurlijk, ze zullen in die tijd niet hebben gezegd, ach ja, dat is de klimaatproblematiek. Dat zouden wij tegenwoordig zeggen, hè? Want we krijgen hete en natte zomers. Dus als je dan zeg maar toch wat wil verbouwen en je krijgt zeg maar 3 maanden achter elkaar geen regen, hebben wij onze sproeiinstallaties, mag ook al niet meer in sommige plekken van Nederland, mag je het oppervlaktewater en ook het grondwater niet meer gebruiken. En wij zeggen dan, ach ja, dat is de klimaatproblematiek. En een week later spoelen de auto's door de straten omdat we gewoon veel te veel hebben en niet weten hoe snel we riolering moeten aanleggen. Maar in die tijd riepen ze dat niet. Maar Jeremia zegt, zie je nou niet dat dat roepen om welvaart, dat roepen om meer, dat het land gort droog maakt, dat het land uitmergelt, dat rijk en arm, de verschillen steeds groter worden, dat je steeds meer egoïstische mensen krijgt, die echt niet gaan delen met een ander. Zie je dat nou niet, als je die welvaartsgod blijft aanroepen? Weet je wat de mensen zeiden in die tijd? Nee, dat komt door God. Dat komt door God. En dat kunnen we ook nog wel begrijpen, want jij en ik kunnen geen regen veroorzaken. Tenminste, ik geloof niet dat er al een regenpil bestaat of een regenbom of iets in die richting. Oh, wel? Bijna. Nou, oké, het zou kunnen. Er zit iemand die meer weet dan ik, die zit te krijgen van, goed, misschien kan het wel. Maar wij zeggen, ja, want daarom bidden wij om regen alsof God het doet. En wij zeggen dan tegenwoordig, ja, joh, dat zijn de hoge drukgebieden en de lage drukgebieden en de wind bij de Azoren, wherever that may be. Ja, maar dat is het allemaal. Hè? Ja, Ja, maar lieve mensen, klimaatverandering. Ik wil niet veel zeggen, maar komt dat ook niet doordat wij de welvaartsgod aanbidden? Doordat we steeds meer de wereld uitputten? Doordat we steeds meer gif de wereld insturen? Onze oceanen laten, of de kappen laten smelten en onze oceanen als plastic afvalbak gebruiken? Hoezo? Dat doet God. Als je dan wil zeggen, ja maar God is het niet die regen geeft, zegt dan ook God is het niet die de natuur verziekt. De mensen toen zeiden het wel. Dat komt door God. En het aparte is, dus ze geven God de schuld. Hè? De God van Abraham, Isaac en Jacob geven ze de schuld. En het aparte is, dat ze daarmee ook nog zeggen, van ja, wij hebben het wel fout gedaan, maar God vindt ons vast wel lief. Dus wij komen terug bij God en dan vindt hij ons vast wel lief. Nou moet ik even stoppen. Want nou gebruikt Jeremia een heel apart beeld. En ik hoop dat je dat emotioneel kunt meemaken. Hij citeert een stukje uit Exodus. Een boek wat ze allemaal kenden. Hij zegt, stel je voor. Er is een man die zijn vrouw wegstuurt. Omdat ze met een ander gaat. Of dat ze naar een ander gaat. Nou, we kunnen ons daar... Sommigen van ons misschien wel, maar de meeste van ons kunnen zich daar niet zo goed wat bij voorstellen. Dat je partner met een ander zou gaan. Wees gezegend als je dat niet hebt meegemaakt. Want het is een breuk echt die zo diep gaat in je hart. Zo diep in je leven. Maar goed, Exodus die zegt dan, oké, stel. Die man die stuurt dus zijn vrouw weg en die gaat naar een andere, die gaat met die andere man verder. Maar na een tijdje merkt ze dat het bij die andere man niet oké is. Ja, er wordt niet bijgezegd waarom niet, maar dan staat die vrouw, die staat dus op een dag, na verloop van tijd, moederziel alleen. En Exodus die doet het dan voorkomen alsof die vrouw weer aanklopt bij haar eerste man. Nou, dan maak ik van jullie allemaal even die eerste man. Ja, of je nou een tiener bent of een tachtiger, je bent nu even die eerste man. Jouw partner heeft je bedrogen bij een ander en je hoort al, want je woont op hetzelfde dorp natuurlijk, je hoort al dat dat daar in huis niet goed gaat. En dat die vrouw ook, zeg maar, de deur uitgekikt wordt bij die andere man. En waar had je ergens in de avond geklop op de deur? Daar staat je vrouw weer. Zou je haar terugnemen? Even over nadenken. Ik geef ook geen antwoord, want ik moet daar best wel een tijdje bij stilstaan. Maar God laat de vraag in de lucht hangen. Want Israël, jullie zijn mijn vrouw. Bruid, zegt de Bijbel dan. Gemeente van Jezus Christus, jullie zijn de bruid van God. De bruid van Christus, zegt het Nieuwe Testament. Als je achter andere goden aanloopt, je gaat vreemd met een ander. Je jaagt achter welvaart aan. Je jaagt achter, wat hebben wij eraan? Wat moeten wij ermee? Daar jaag je achteraan. En op een gegeven moment merk je dat de wereld zo verziekt is, dat ook werkelijk zelfs het hebben van twee paspoorten al niet meer mag. En jij stemt voor. Ophoepelen, al die mensen met dubbel paspoort. Ophoepelen, al die mensen. Ophoepelen, al die rijken. Ophoepelen, want ik wil. Dus jij jaagt daar achteraan. En op een dag kom je erachter dat die welvaart jou de nek omdraait. Waarom? Omdat iedereen het denkt, lieverd. Omdat iedereen denkt, eigen volk eerst. Omdat iedereen denkt, als ik er maar goed vanaf kom. Omdat iedereen denkt, en als jij dan bij die ander aanklopt en zegt, zou je me misschien kunnen helpen? Zegt die ander tegen jou, nee, jij hebt ook altijd gedacht, ik eerst. Nou ben ik eerst aan de beurt. Mijn kinderen en ik slapen al, hoep op met je broodvraag. Een van de gelijkenissen van Jezus. En dan keer je terug naar God. En God vraagt aan je door de profeet Jeremia, zou die man zijn vrouw terugnemen? Geeft nog steeds geen antwoord. Jezus vertelt een gelijkenis. Jezus vertelt een gelijkenis die naadloos past op dit, want het oordeel hangt in de lucht. Hè? Voel je hem maar komen? Het oordeel hangt in de lucht. Maar ergens zit er ook een brandende passie van God bij. Op de een of andere manier. Jezus vertelt een gelijkenis. Hij zegt, een heer bouwde een wijngaard. Nou, in de Bijbel is de heer is altijd God en de wijngaard is Israël. Of de wereld, dat mag ook. Dat ligt er een beetje aan hoe je het ziet. Maar goed, de heer bouwde een wijngaard. Nou, vertrouwde die wijngaard toe aan pachters. Dat zijn jij en ik dan. He, wij gaan die wereld bewerken. Wij leven van de wijnstok. Enzovoort. En op een dag, aan het eind van de oogst, stuurt een boodschapper. Nou, even een jullie-ik verhouding dan. Dan ben ik maar even die boodschapper. En ik zeg tegen jullie, de heer die vraagt de opbrengst van de wijngaard. Zeg ik dan tegen jullie, ja, dan ben ik even de boodschapper. Dat vraagt hij. Die pachters die denken bij zichzelf, ja mooi niet. De boom in met de dominee. We hebben hem lang genoeg betaald, we zetten hem aan de dijk. Ja? Nou, dan komt er wel weer een nieuwe dominee. Ja, God is onverwoestbaar wat dat betreft. Er komt alweer een nieuwe, maar dan denk je van, oh, weer zo'n ratje. Die meppen we maar de tent uit. En dan komt er weer een dominee. Nou, dan moeten we maar vermoorden, want anders gaat... Hè, zo vertelt Jezus de gelijkenis. En uiteindelijk stuurt God er nog meer. Dus hij stuurt ze niet één voor één. Hij stuurt een leger evangelisten. En een leger voorgangers. Maar die meppen ze allemaal dood. En dan vraagt Jezus, en tenslotte stuurt hij zijn zoon. Maar die slaan ze ook dood. En dat is uiteraard de kruisdood van Christus. Kom ik zo op terug hoor. Die slaan ze dood. Maar dan vraagt Jezus aan zijn hoorders, wat moet de Heer van die wijngaard doen? Dus het oordeel wat bij Jeremia nog boven de velden hing en boven het volk, dat vraagt Jezus nu aan ons. Wat moet de Heer van die wijngaard doen met die pachters? En zonder dat, misschien hebben ze de gelijkenis helemaal niet begrepen, dat zou best wel kunnen. Ik kan niet goed binnenkomen in de gedachten van de mensen toen. Maar het lijkt wel alsof ze zonder nadenken zeggen, doodmeppen die zooi. Het lijkt wel alsof ze dat in één keer zeggen, over de kling jagen. Hoe durven ze? Als je dan weer terugkeert naar Jeremia en je vraagt aan het volk, gesteld dat het Gods straf is dat hij geen regen geeft. Want jullie zoeken het bij Baal, laat die voor je zorgen. Jullie zoeken het bij de welvaart, laat die voor je zorgen. Jullie zoeken het bij medemenselijkheid, of wat voor mooie term je ook hebt. Zoek het daar maar bij. Mogen wij dan van God billijken dat hij zegt, ik stop ermee. Ik laat je vallen uit mijn hand. Als je daar je vertrouwen op wil stellen, op al je prachtige politieke regels, dan moet je dat vooral doen. Het is niet God die het zegt. Lieve broeder die mij die e-mail stuurde. Het is niet God die zegt, ik laat jou vallen. Maar het is God die ons de keuze laat. Wat zou jij willen dat de Heer van de wijngaard deed? En op de een of andere manier, want nu snappen we de vraag, hebben wij dan de neiging, oh nee. Nee, hij moet ons niet doodmeppen. Vanwege het feit dat we hem zijn vergeten. Maar zeg je dat nou uit egoïsme? Want Israël in hetzelfde gedeelte gaat nog, zeg maar, met de ogen van een hoer, zegt Jeremia. De brutale ogen van een hoer, zonder ook maar blikken of blozen of tranen te laten, zegt Israël tegen God, ja ik heb het verkeerd gedaan, maar u bent liefdevol. Daar lijken onze preken ook wel eens op, vind je niet? Dus vandaar ook dat iemand zei van, ja, het oordeel komt zo weinig voor. Van, ja, nee, wij zijn wel zondig. Een catechisant die zei dat een keer, toen het nog catechisatie heette. Die zei een keer tegen mij van, ja, we kunnen wel leren over zonde en wat verkeerd is. Maar dan ga jij toch zeggen dat God genadig is. Dus waarom zou ik me er druk over maken? Nou, dat is wat Jeremia de ogen van een hoer noemt. Maar staat God nou op het punt om met zijn vuist op tafel te slaan? En te zeggen, en nu is het afgelopen. Zoek het maar uit. Ga ga alsjeblieft je eigen Baal achterna. Zoek het alsjeblieft bij je pensioenfonds. Zoek het alsjeblieft bij 3% salarisverhoging. Zoek het alsjeblieft bij het gouden dak op je huis. Zoek het alsjeblieft bij je milieuvervuiling. Maar val mij niet meer lastig. En nog steeds heeft God het niet gezegd. Wat is dan het einde van het verhaal? Ja, het einde zit hem in dat ene zinnetje van Jezus. Op het laatst zond hij zijn zoon. Ga ik nou toch zeggen dat ondanks alle rattenstreken die wij uithalen aan onze medemens en in de politiek en in de kerk en noem het verder maar, dat God toch wel liefdevol is? Nee. Maar ik ga wel zeggen dat onze God in zich verdraagt de zooi die wij ervan maken en het feit dat hij niet kan ontkennen dat hij van ons houdt. Die twee dingen, die spelen bij God mee. Ik zie de zooi. Ik hoor de kinderen huilen waarvan jullie zeggen het zijn geradicaliseerde IS-leden. Ik hoor ze huilen. Als ze na dagen eten, toch de laatste adem. Dagen geen eten, toch de laatste adem moeten uitblazen. Ik hoor ze huilen, nog voordat ze worden geaborteerd. En toch stampt hij ons niet de grond in. Maar wat dan wel? Hij laat het in Christus niet in de lucht hangen. Hij zegt, ik laat je zien wat de weg uit deze dood is naar het leven. Christus gaf zijn leven voor jou en mij. Hij werd onterecht door ons veroordeeld, door ons gekruisigd, ook in onze woorden en daden. Maar op de bodem van onze ellende stond hij op en het eerste wat hij zei, vrede voor jou. En als je dan de vraag hoort, zou die man zijn vrouw terugnemen, dan weet je eigenlijk al dat je onze God ziet staan met open armen en zegt, kom bij mij en leef alsjeblieft uit mijn liefde en stem alsjeblieft niet op het geluid, wat hebben wij eraan, maar stem op het geluid dat zegt, wat heeft God eraan? En wat heeft mijn naaste eraan? Amen.